NOS-journaal.
De avond van Radio 5. Human. Oba Live.
Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij Oba Live. Maar op een heel vreemd tijdstip natuurlijk. En op een hele vreemde locatie voor mij in ieder geval. Want ik zit hier in de studio De Smet. En dat is voor mij altijd het teken dat we de zomeruitzendingen gaan maken. Ik heb er ontzettend veel zin in. Want naast mij zit Gabi Keizer. En met Gabi ga ik in deze zomer van Oba 5... Ik begin meteen Engels te praten, Gabi. Gaan we praten over een echte held. Misschien wel van ons beiden, dat weet ik niet. Maar van mij in ieder geval, namelijk van Alfred Hitchcock. Gisteren namelijk is in AI, in het Filmmuseum in Amsterdam, een groot retrospectief over Hitchcock begonnen. The Master of Suspense. En Gabi, we moeten even voor de luisteraars. En we hebben altijd heel veel jonge luisteraars die niet weten wie Alfred Hitchcock was. Ja. Moeten we even over deze Master van Suspense, iemand die alle spannende films tot op dit moment heeft beïnvloed, kunnen we wel zeggen, moeten we even gaan beschrijven. Wat voor een man was hij en uit wat voor een gezin kwam hij eigenlijk?
Nou, om met dat eerste te beginnen, ik denk dat het belangrijk is, of in ieder geval daar zat ik te denken toen ik na dacht over deze uitzending.
Ja.
Misschien moeten wij niet eromheen draaien. Ik denk dat Hitchcock de grootste filmmaker is die ooit heeft geleefd.
Ja.
Je zou zijn invloed kunnen vergelijken met de invloed van Shakespeare op onze cultuur.
Ja.
Ik denk dat hele grote parallellen tussen deze twee mensen zijn. Shakespeare heeft de mens als het ware uitgevonden. Heeft ons het beste begrepen. En de relevantie van Shakespeare, net als bij Hitchcock, is dat de thema's die hij in zijn films aansnijdt nog steeds onverminderd relevant zijn.
Ja,
en dat is de reden waarom zo'n retrospectief nog altijd fascinerend is. En dat het nog steeds succesvol is. De retrospectief was een paar jaar geleden in Londen. En toen was het ook een enorm groot succes. En ook jonge mensen gingen erheen. Dus dat is zijn invloed. Hij is simpelweg de grootste die we ooit hebben gekend
Daar ben ik volkomen met je eens. We gaan straks praten waarom hij de grootste is. Maar ik wil toch even weten wat voor man het nou eigenlijk was.
Ja, hij groeide op in Londen.
Ja.
Hij is eigenlijk, zoals hij ergens wordt beschreven, een omhooggevallen cockney. Hij groeide op in de East End van Londen. Zijn vader was een kruidenier, groentewinkeltje hadden ze. Hij woonde met zijn ouders boven het winkeltje.
Ja.
In de stad. En dat is ook interessant, want de meeste van zijn films zijn gesitueerd in de stad. En als er dan wordt uitgeweken naar het platteland, dan is dat een enorme shock.
Ja.
Dus hij is echt een stadsfilmer, een stadsmens. Hij is daarin opgegroeid, hij is echt een kind van de stad.
Ja.
En specifiek een kind van Londen.
Kind van Londen, kind van de stad, strenge ouders.
Heel strenge ouders.
Ja, er schijnt, we zitten hier, dames en heren, allemaal met heel veel Hitchcock-boeken over Hitchcock. Hij had, geloof ik, vooral met die vader, die kruidenier, was niet zo'n hele goede band. Hè?
Nee, er is een beroemd verhaal over Hitchcock. Zijn vader waren heel streng, ze waren katholieken.
Ja.
Een beroemd verhaal toen Hitchcock 5 was,
heeft
hij iets stouts gedaan. Nou ja, als je 5 bent, dan doe je dat. En zijn vader nam toen de maatregel om hem naar het politiebureau toe te brengen. waar hij streng werd toegesproken door de politieagenten. En kleine Hitchcock moest toen nachten in de cellen doorbrengen. Ja. En dat heeft hem. Dat zie je terug in zijn films, die angst voor of te worden achtervolgd als je iets fouts hebt gedaan, ook al heb je dat niet gedaan.
Ja, angst, alles komt terug, de katholieke kerk, de angst voor dat je iets fout hebt gedaan, komen ook nog allemaal
aan. Schuld, het gevoel van schuld. Het
gevoel van schuld.
En zijn moeder, alleen al dat woord, dat is eigenlijk, hangt eigenlijk boven alles wat Hitchcock ooit heeft gedaan.
Ja.
Maar gek genoeg, als je gaat lezen over zijn hoe hij opgroeide, die moeder komt er eigenlijk nauwelijks in voor. Het is een strenge moeder geweest. En hij heeft eigenlijk een gelukkige jeugd gehad. Dat gezin heeft veel uitjes gedaan als gezin. Dus hij groeide op in een gezinsstructuur. Er waren niet struwelingen tussen vader en moeder. Maar het is die strengheid. Het is ook een verhaal dat zijn moeder stond, als Hitchcock, kleine Hitch, in bed lag 's avonds, stond zijn moeder aan het eind van zijn bed staand. En dan gaat ze hem de les lezen over wat je moet doen om een goed mens te zijn volgens dat katholieke geloof. Ja, dat heeft het ook bepaald. Maar de rol van de moeder is echt alles in Hitchcock's films. Ook zijn houding tegenover vrouwen. Dus dat was bepalend, ja. hoe die opgroeide.
Nou ja, daarom. Het is een beetje... Kijk, hij is ook wel eens genoemd de filmer van Freud. Ja. De man die eigenlijk het hele oeuvre van Freud op een of andere manier illustreert. Maar daarom is het zo belangrijk, of dat nou wel of niet klopt, dat doet er even niet toe. Maar het is wel belangrijk om daarom deze jeugd te schetsen. Ja. Strenge moeder, strenge vader, opgesloten geweest. Katholieke kerk, erg Cockney Londen, zou je kunnen zeggen.
Maar hij werd heel erg snel streetwise.
Ja.
En dat kan nu ook niet anders als je in de East End van Londen opgroeit. Hij zag heel snel op kleine jonge leeftijd het echte leven.
Ja, ja.
Dus het is niet een soort geborgen leven van wat dat mensen op het platteland misschien zouden kunnen ervaren. Maar het echte leven in de East End is ook geen pretje om in te wonen.
Nee. Zeker toen niet.
Dus hij zag heel snel dat echte leven. En hij ging ook heel snel dat echte leven in. Hij ging heel kort studeren. Maar heel gauw was de officiële structuren van universiteiten of scholen zelfs... Was hem niet beschoren. Hij ging op jonge leeftijd al werken bij een reclamebureau.
Ja, ja.
En daar leerde hij... Er was een soort van graphic designer. Leerde hij... wat later zijn storyboard werd, leert hij daar te tekenen. En hij raakt geïnteresseerd in hoe verhalen werken. En dat bij dat reclamebureau.
Wanneer is hij eigenlijk films gaan maken?
Hij ging al heel snel na zijn werk bij het reclamebureau... kwam hij in contact met een filmmaatschappij in Londen... waar hij ging werken ook als graphic designer. Hij moest de storyboards... niet de storyboards, de titel, de tussentitels... bij de zwijgende films moest hij...
Ja.
Moest hij ontwerpen. En zo is hij in contact gekomen met de filmwereld.
Ja,
en daar heeft hij ook zijn... zullen we zeggen, maar de liefde van zijn leven... zijn echtgenote Alma ontmoet. Die was assistent-regisseur op dat moment.
Valt ook een boek over te schrijven, hè? Over hem en Alma.
Ja.
Dat is echt een hele bijzondere relatie geweest.
Ja, ja, of...
Misschien wist zij wel net zoveel van regisseren, denkt men... Als zij.
Ja, want ze hadden een soort sterke werkrelatie al heel gauw. En ze maakten ook samen zijn eerste films. Was zij assistent-regisseur. Kreeg zijn credit assistent-regisseur.
Beetje strikvraag hoor, want ik heb een boek zoals je hier ziet. Dat komt omdat ik wel eens filmquizzen maak. En dat is Alfred Hitchcock met alleen maar de trivia-biografie en quizboek.
Leuk.
Maar weet jij wat ongeveer zijn allereerste film was die hij maakte?
Dat was... hij maakte een aantal films die nooit voltooid werden.
Die wel gemaakt zijn.
Mountain Eagle is die...
Ja, Mountain Eagle. Goed. Dit is een hele goede... Want weet je dat ik daar nog naar op zoek ben geweest? Met Theo van Gogh. Even een kleine tussenanekdote.
Nou, dat moet je vertellen.
Van 20 seconden. De Mountain Eagle, we wisten dat die film bestond. En Theo die zei, die film die moet nog ergens zijn. Die heeft toen opdracht gegeven aan mensen om overal te bellen. En wij hebben elk filmmuseum bijna in de wereld gebeld. En iedereen, vooral een filmmuseum in Madrid, die zei dat hij dat kende. En wij waren buitengewoon nieuwsgierig. En toen hebben we voor honderden, was nog in de tijd van de guldens, misschien wel duizenden guldens verbeld. Maar daar kwamen ze uiteindelijk met niets anders dan met foto's van de Mountain Eagle. Want er bestaan wel foto's van. Ja, die heb ik hier, kan ik je laten zien. Maar dat was, het is dus mislukt. Maar nog steeds ben ik ervan overtuigd dat die ergens in een archief ooit naar voren komt.
Ja, nou dat zou echt fascinerend zijn om te zien wat hij toen heeft gemaakt. Want... Ja, zijn eerste films. In zijn eerste film zie je al Hitchcock.
Ja.
Niet dezelfde, maar je ziet waar de late Hitchcock vandaan komt.
Ja, want hij is naar Hollywood gegaan, hè?
Ja.
Waarom deed hij dat eigenlijk?
Simpelweg omdat hij grotere films wilde maken. En dat kon niet in Engeland.
Ja, ja.
Hij is een enorm technische regisseur. En dat kost geld.
Ja,
hij wilde. Hij ontwikkelde samen met de filmkunst. Tegelijkertijd ging hij dat vernieuwen.
Ja, ja.
En dat kon gewoon niet in dat kleine, relatief kleine Engeland.
Het is geweldig dat hij opgroeide met de film. Toen hij ook eigenlijk net bestond. Althans, die kon nog ontwikkeld worden.
Precies, dat is de reden waarom ik hem de grootste filmmaker vind. Want ja. hij is eigenlijk de filmgeschiedenis. Hij is de vlees geworden filmgeschiedenis.
Ja.
Hij ontwikkelde het. En hij ontwikkelde met dat hele geschiedenis.
Ja, interessant. Waar gingen zijn eerste films over?
Nou, het fascinerende film is een film uit 1927, getiteld The Lodger Story. Ja. Met een prachtige subtitel, The Story of the London Fog. En dat tekent ook misschien, wat ik al eerder zei, dat hele idee van de stad.
Ja.
Hitchcock kon de stad echt verfilmen alsof het een magische wereld was. Terwijl het natuurlijk harde. The Lodger gaat over een seriemoordenaar, misschien gebaseerd op de Jack the Ripper-legende... die toen een Londen heel erg levend was.
Ja.
Een jonge man gaat inwonen bij een klein hotelletje ergens. En tegelijkertijd wordt de stad geteisterd door een seriemoordenaar, Jack the Ripper-stijl. De film is heel erg beïnvloed door Fritz Lang,
ja.
Duitse regisseur.
Ja, ook precies een stijl, ja.
Die ook een film maakte over een seriemoordenaar, een kindermoordenaar eigenlijk, M. Nou, tussen M en Lodger zijn een prachtige
overeenkomsten.
Ja. Maar sterker nog, als je nu de Lodgers bekijkt, de seriemoordenaar, die heet de Avenger in de Lodger, is eigenlijk een vooruitwijzing op Psycho in,
ja.
in de psychopaat Norman Bates. De twee acteurs hebben ook fysiek heel erg veel, zijn heel erg veel overeenkomsten tussen ja, deze twee. Ja. twee
Zou die ernaar gezocht hebben? Naar zo'n type?
Ik denk het wel, want je ziet dat Hitchcock niet de hele tijd dezelfde films maakte, maar je ziet dat die thema's en motieven terugkeerde in al zijn films. Vanaf 1927, The Lodger, is bijvoorbeeld ook duidelijk hoe hij tegen vrouwen aankijkt.
Ja, 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 ja.
De jonge blonde vrouw in The Lodger wordt verliefd op de Avenger, zonder dat zij weet dat hij een seriemoordenaar is.
Ja.
En er is een prachtige scène waarin de seriemoordenaar, de verdachte wordt dan gevangen genomen, een handboeien geslagen. En een handboeien. Ja. Wordt hij dan de stad rondgeleid door Daisy, die hem probeert, want zij is verliefd op hem, die probeert hem te redden van de politie. Maar dat idee van die seriemoordenaar die geboeid is, is een centraal motief bij Hitchcock.
Ja.
Want het tekent zijn machteloosheid tegenover vrouwen. Dus dat beeld, hè, dat is echt een kernbeeld.
Ja, het is ook eigenlijk niet alleen de moederfiguur waar we het over hebben gehad, maar het is ook in zijn katholieke opvoeding is het natuurlijk ook een beeld van Maria, de verlosseres.
Ja.
Maria Verlosseres, en dat zie je bij hem. Zij, vrouwen, ja, die spelen een hele bijzondere rol. Misschien moeten we het daarom ook hebben over... laten we het eerst even hebben over Vertigo. Want dat is, we moeten sprongen maken, we kunnen niet alles...
Nee, dan blijven we heel lang.
We moeten, ja, ik kan erover blijven praten, hoor. Maar het is een van zijn grootste films. Hè? Vertigo, die werd tot beste film aller tijden.
Ja.
Sorry, werd hij gekozen. Kan je het verhaal vertellen? Iedereen kent het bijna, geloof ik wel. Dus,
ja, man,
plot spoilers.
Een detective in San Francisco wordt die leidt aan hoogtevrees.
Ja.
Wordt gevraagd door een oude schoolvriend om... diens vrouw Madeline, gespeeld door Kim Novak, te achtervolgen. Want volgens de schoolvriend is Madeline, mooie blonde vrouw, bezeten door een figuur uit het verleden, Carlotta.
Ja.
Een Spaanse vrouw die zelfmoord heeft gepleegd op jonge leeftijd. En de schoolvriend is bang dat Madeline hetzelfde gaat doen. Scotty, gespeeld door James Stewart, begint met de achtervolging. Hij volgt Madeline om
letterlijk?
Te kijken. Ja, letterlijk. En dat is een van de meest mysterieuze en fabuleuze scènes in de film gezien. Dus James Stewart in een auto in San Francisco die Kim Novak achtervolgt.
Ja.
En later komen we te weten dat ongeveer driekwart van de film wordt het hele mysterie onthuld.
Ja.
Dat is ook heel interessant waarom Hitchcock dat doet. Namelijk, het gaat erom dat...
op de achtergrond hebben we even de muziek al van Vertigo.
Ja, dat is heel belangrijk, de muziek. Want de muziek bepaalt. Deze scène. Het blijkt dat die schoolvriend zijn vrouw heeft vermoord. En toen Madeline heeft... veranderd om te zodat zij lijkt op die vrouw, om die moord te verdoezelen, als het ware. Maar vervolgens wordt de zelfmoord van Madeline in scène gezet, waardoor de crisis van Scotty, James Stewart, totaal is. Want hij was verliefd op haar. Precies. Hij was verliefd op haar. Ja. En hij kan haar echt niet vergeten. En dan komt die scène waarin hij gewoon op straat in San Francisco loopt. En hij ziet die vrouw, Madeline. Maar het is niet Madeline, het is iemand anders.
Ja.
Het is Judy.
Het is Judy.
Gespeeld door Kim Novak. En hij kan niet vergeten dat Madeline ooit, of dat hij verliefd is op Madeline. En hij wordt geobsedeerd door Judy. En dat thema, obsessie, bepaalt de film. Ja. Hij is totaal geobsedeerd. En hij pakt Judy, als het ware, en hij modelleert haar naar Madeline. En omdat hij graag verliefd op Madeline terug wil hebben. Nou, dit is het macabre. Wat gebeurt hier?
Wat gebeurt hier?
Hier is een man, Scotty, die verliefd wordt. En hij ziet voor zijn ogen hoe zij zelfmoord pleegt. Maar hij accepteert dat niet. Hij wil met die dode vrouw verder. Dat vond ik altijd zo'n macaber idee.
Ja.
Dit is eigenlijk, nou, over Freud gesproken, het is het zuchten naar, wij moeten het zo zeggen bij Hitchcock, naar seks met een dode vrouw. Daar gaat die film over.
Necrofiele instelling.
Precies. Vertigo is een enorm necrofiele film.
Ja. Ik heb daar ook een andere theorie over. Hè? Een bekende theorie trouwens, hoor, die niet alleen door mij is geformuleerd, maar ook door Patricia Pisters. Namelijk dat het heel erg te maken heeft, de Hitchcock-films, met de Oedipus-mythe.
Ja.
Alles bij hem is Oedipus-mythe. Misschien komen we daar ook nog over te praten. Maar,
ja, dat is zeker relevant. Ja.
Ja. Zullen we even naar de muziek verder luisteren, voordat we verder gaan praten? Trek maar even op. Ook prachtige muziek trouwens. We hadden het daarnet, dat zei jij, dat die eigenlijk, ja, wat die bij Vertigo, wat je ziet, dat is die obsessie. En het verlangen, dat necrofiele verlangen om eigenlijk je te verenigen, seks te hebben, ja, kunnen we zeggen, ja, met een dode vrouw. Hè? Nu is de schok van deze film, misschien wel wat je noemde, dat immorele aspect ook van die film.
Ja.
Heeft hij dat bewust gedaan? Wat was dat?
Nou, ik denk dat
want jij hebt hem in een stuk de meest immorele filmmaker genoemd.
Hij is absoluut de meest immorele filmmaker. Behalve dat hij de beste was die ooit heeft geleefd. En zijn films is ook een sfeer van existentialisme aanwezig. Er is eigenlijk geen reden waarom de personages dingen doen die zij doen. Ja. Het is een soort, dat is dat absurdistische gegeven. Er is geen reden. Het is heel moeilijk om de motivatie, of eigenlijk onmogelijk om de motivatie te vinden van de personages. Natuurlijk kan je Freud erop loslaten en dan krijg je altijd een antwoord.
Ja.
Maar ik denk dat het grote mysterie van Hitchcock juist hierin ligt. Dat het eigenlijk onmogelijk is om de motivatie vast. En als je dat niet kan doen, als er geen reden is, nou, dat is een vorm van immoraliteit. Ja. Maar bij Vertigo speelt er eigenlijk, hierop aansluitend eigenlijk. En dat hoorden we eigenlijk net in de muziek van Bernard Herrmann, die beroemde compositie. Vooral bij dat achtervolgend scène. Het is alsof je gevangen raakt, net als Scotty, in die muziek. En de vraag is ook, centrale vraag in Vertigo, is ook of je je lot kan ontkomen aan je lot.
Ja, ja.
En de muziek geeft eigenlijk vorm aan dat idee. Het is een constant herhalende compositie. Het lijkt net alsof er geen progressie is.
Ja,
en
ja,
dat slaat ook terug op die scène in Vertigo, waarin ze naar dat bos bij San Francisco gaan, waar die eeuwenoude bomen staan.
Ja.
En Madeline zegt dan tegen Scotty, als ze dwars doorsneden van een boom bekijken, en het wordt ook dan aangegeven bij de toeristische attractie, door de jaren heen zegt ze, hier ben ik geboren, hier ga ik dood. En het zijn allemaal kringen. En dat kringmotief keert keer op keer terug. Een Vertigo is een kring. Je bent gevangen in een kringloop.
Ja.
En dat is Scotty's vraag. Kan hij ontkomen aan zijn eigen, hier is het, aan zijn eigen driften. Aan zijn eigen menselijkheid. En dat is het idee dat het ook later terugkeert. Een Psycho bijvoorbeeld. En daarom vind ik hem zo'n immorele filmmaker.
Ja.
Hij laat de mens zien als een willoos wezen onderworpen aan het lot. En zoeken naar motivatie, zoeken naar zin. Dat is er niet voor deze personage.
Nee, het is er niet. En wat ik zo wonderlijk vind, is dat hij zo mooi aangeeft. En wat bij hem ook een vorm van spanning geeft, is dat wat jij zo mooi schetst, maar dat immorele en dat er eigenlijk geen motief is, dat geeft aan de willekeur van het kwaad.
Ja.
Dat maakt het ook altijd spannend.
Ja.
Ik ben in staat om nu zomaar een bijl te pakken en je hoofd in elkaar te slaan. Ja. Die mogelijkheid, die weet hij zo goed naar voren te schuiven, dat je daardoor, terwijl er niets gebeurt, toch al bang kan worden.
Zo goed heeft hij ons begrepen. Zo goed heeft hij de mens begrepen. En hij laat ons gewoon zien. En daarom is de identificatie met zijn personages altijd zo belangrijk. We zijn bij Scotty.
Ja.
We snappen hem zo goed.
Ja, ja, ja.
De liefde die teloor is gegaan.
Ja.
We doen alles om dat terug te vinden.
Ja, ja.
Zelfs moord. Ik bedoel, dat is waar het gaat om. En we kunnen niet ontsnappen aan wie we zijn. En dat kwaad. Dat zit toch in ons.
Ik heb altijd geprobeerd dat necro. Daar heb ik ook vaak gepraat, ook met Theo van Gogh. Wat is nou dat necrofiele aspect van hem? Waarom wilde hij dat nou? En wij dachten dat hij dat wil, omdat hij dan de vrouw in ieder geval. dan begreep hij de vrouw, want ze was dood. Ja. Snap je?
Hij begreep de vrouw, want ze was dood. Maar misschien heeft het ook mee te maken met dat dode vrouw.
Willoos.
Is beschikbaar.
En beschikbaar. Daar kon hij de totale macht over hebben.
Ja.
Want we moeten het toch even hebben over die vrouwen. Jij schetste het ook. Hij houdt van koele. Hij houdt van die koele, blonde vrouwen in zijn films. Ik denk dat. Ik heb nooit een foto gezien trouwens van zijn moeder. Maar volgens mij was die ook koel en blond.
Nou, er is absoluut. En, koel en blond of ook monstrueus. De moeder in de Lodge in 1927 is een goede moeder overigens. Maar het is echt een afschuwelijk iemand om naar te kijken.
Ja, ja, ja.
Tussen afschuw en begeerte is er bij Hitchcock ook. Zit er bijna geen licht bij hem. Ja, die vrouwen zijn afstandelijk. Het zijn onbereikbare, engelachtige wezens.
Ja.
En Hitchcock als filmmaker probeerde vorm te geven aan die vrouwen.
Ja.
Hij probeert ze als kunstenaar, probeert hij die vrouwen, net als Scotty en Vertigo, probeert hij die vrouwen te vormen.
Ja, 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 ja.
Om macht te krijgen natuurlijk. Ja. Om zijn eigen machteloosheid, want later leefde was hij impotent.
Ja.
Om zijn eigen machteloosheid. Hij was ook natuurlijk niet aardig om dat te kijken. Het is niet een fysiek.
Zat altijd mooie, met zijn lichaam. Was hier
precies, een fysiek mooie man. Door die vrouwen, door die actrices te vormen tot personages die hij kon controleren.
Precies.
Dat is daarin ligt zijn kunstenaarschap. En dat is ook wat een filmregisseur doet. Hij manipuleert mensen om personages te vormen.
Ja.
En daartoe ging hij tot extreme om dat te doen bij deze vrouw.
Zou je kunnen zeggen, er is een gedicht van Yeats, hè, de La Belle Dame sans Merci. I saw pale kings and warriors too. Death pale were they all. They cried La Belle Dame sans Merci. Hath thee in thrall. Eigenlijk wordt dat gezegd als een soort motto van de meedogenloze vrouw. Die is onbereikbaar, onbenaderbaar.
Maar zo mooi.
Zo verschrikkelijk mooi dat door haar schoonheid wil je eigenlijk alles voor haar doen. En voel je jezelf eigenlijk kruipend op de grond. Wil je laten vernederen.
Ja. Ik denk dat Hitchcock's juist om die reden films maakte.
Ja.
Om dat gevoel te verlichten. Want dat heeft de moeder zijn hele leven lang gehad hebben. Dat is inmiddels duidelijk door al de verhalen. Door die vrouwen te maken tot goddelijke wezens.
Ja.
En door ze naar zijn hand te zetten. Want hij had macht over deze vrouwen. Maar alleen op de filmset.
Ja, de femme fatale inderdaad.
Precies,
ja.
Alleen op de filmset had hij macht. In het echte leven was hij niets, wat je net beschreef.
Mm.
Daarom maakte hij films, om dat gevoel te verlichten.
Hij wilde echt Jezus Christus zijn, om de katholieke metafoor af te maken in zijn eigen universum.
Ja.
Waarbij hij dan de moeder.
Verlossing
voor zichzelf kon vinden.
En verlichting van dat gevoel.
Nou, is een van zijn, vind ik, afgezien van Vertigo, een andere film die ik misschien wel 15, 20 keer heb bekeken, waarvan soms achter elkaar is North by Northwest geweest. Het is een spionagefilm. Zullen we even luisteren naar de titelsong van de film? Opnieuw trouwens van Bernard Herrmann. MUZIEK Ja, de muziek van Noord bij Noordwest. Dames en heren, welkom bij De Zoon van Albert. Of welkom niet. We zijn al een hele tijd aan het praten met Gadi Keizer over Alfred Hitchcock. En we zijn nu geland. Hoe zeg je dat? Aanbeland? Nee, we zijn nu aanbeland, ja. Nee, klinkt ook niet goed. We zijn nu bij de film aangekomen. Bij de film, bij een van de allermooiste films van Hitchcock, Noord bij Noordwest. Een film waarvan ik vind dat iedereen die ooit films wil maken, die zou die film moeten bestuderen. Ik heb dat boek meegenomen over het quizboek van Alfred Hitchcock.
Dat lijkt me een heerlijk boek. Ik ga het ook kopen.
Ja, dat is ontzettend. Het is nog makkelijk te krijgen. North by Northwest. En dan moet ik even. Ik had hier een vraag die ik ook wel typerend vond voor deze film. What happens when Roger, his mother and the detectives go back to the mansion to check out Roger's kidnapping story? A. The mansion is boarded up. B. A different family is living there, and they say they have never seen Roger before. C. A woman claiming to be Mrs. Towson says that Roger attended a party the previous night and that he was too drunk to drive home. D. The butler answers the door and says the family is traveling in Europe.
Ja, het is C natuurlijk.
Ja, je hebt gelijk. C, inderdaad. A woman claiming to be Mrs. Towson says that Roger attended the party the previous night.
Nou ja, dat is gedeeltelijk waar eigenlijk. Want er was, ja. Hij werd natuurlijk stomdronken, maar hij werd geforceerd om dronken te worden. Ja. Want ze wilden hem dood.
Vertel even de story. Of
nou, is het, Cary Grant speelt de rol van een ongelofelijke sukkel die heet Roger Thornhill met een dominerende moeder die eigenlijk verveeld in de film rondloopt. En hij raakt betrokken bij een enorm complot waarvan de reden eigenlijk nooit duidelijk wordt wat er precies aan de hand is. Maar daar gaat de film niet over. Hij wordt dus aangezien voor een of andere dubbelagent, ja. Kaplan. George Kaplan. En groep spionnen of dubbelspionnen zijn het eigenlijk van de tijd van de Koude Oorlog, willen hem dood.
Ja.
En op een gegeven moment wordt hij betrokken bij een moord, een scène gezet zodat het lijkt alsof hij de dader was. En vanaf dat moment moet hij vluchten voor zijn leven. Dus de moord die in scène werd gezet speelt zich af in de het gebouw van de Verenigde Naties in New York. En dan moet hij vluchten voor zijn leven. Hij pakt een trein en daar ontmoet hij een cool blond van Hitchcock, Eva Marie Saint. Ja. En hij wordt verliefd op haar. Maar zij is natuurlijk ook betrokken bij het complot en ze vluchten. En dan komt de beroemde scène ergens in een korenveld op het platteland. En dat is wat ik eerder zei, zo schokkend aan deze film. Ja. De hele film speelt zich af in de stad. En dan komt het in een korenveld. Waar hij dus een afspraak zou hebben met de echte George Kaplan.
Ja.
Die natuurlijk niet bestaat. Ja. En dan wordt hij achtervolg achterna gezeten door een vliegtuigje. En hij wordt beschoten. En dit is een van de beroemdste scènes in de filmgeschiedenis. Vanwege de wijze waarop de ensenering plaatsvindt. De keuze van de shot van bovenaf.
Hoe dat geregisseerd is.
En natuurlijk, precies. En ook de montage.
Ja,
en hoe bouw je spanning op? In de hele sequentie van ongeveer 15 minuten wordt er 3 of 4 woorden gesproken.
Ja, het is meesterlijk.
Ja. En dat laat ook Hitchcock's grote kwaliteit als een visuele filmmaker zien. Ja. Hij begreep als geen ander dat film beeld is.
Ja,
en
ja.
Dat film, dat je met tekst eigenlijk heel weinig kan.
Ja.
En dat verhaal is ook niet totaal onbelangrijk. Verder. Het gaat echt om wat gebeurt er als we spanning in beeld wordt gebracht. Ja. Daarom kijken we. En dat is het geweldige aan deze film.
Het probleem voor scenaristen is altijd dat als in elke scenariocursus, er komt dat altijd weer terug. Ja. En dat is omdat hij eigenlijk een fout heeft gemaakt als scenarist. Namelijk, waarom die Kaplan, hij moet dan naar het land. Hij wordt dan. Waarom daar, in dat korenveld, waarom hebben ze daar die ontmoeting? En waarom gaan ze met het vliegtuig naar hem toe? Waarom ze niet met een auto schieten ze hem neer?
Ja, het is prachtig dat je dat zegt. Want dat is ook nog een rode draad bij Hitchcock. Zijn scenario's zijn echt vol gaten.
Vol gaten, ja.
Dat klopt gewoon niet.
Nee.
En later, vooral bij Psycho, die we misschien straks zullen bespreken, komt dat echt naar voren. Maar ook in deze film. Ja. Dat is precies wat je zegt.
Ja, het
klopt gewoon niet.
Het klopt niet.
Maar waarom is het dan zo spannend om te kijken?
Ja, geweldige montage.
Dat is toch de essentie van cinema.
Nou, jij zou het hier kunnen hebben over wat echt van hem, wat ik van hem geleerd heb, omdat hij het ook zo geformuleerd heeft. Het verschil tussen spanning en suspicion en verrassing.
Ja.
En dat is, ja, ik zoek de Engelse woorden. Surprise and suspense. Waarbij ik even zal uitleggen. Surprise is, plotseling gaat hier een bom af.
Ja.
En de suspense is dat de kijker weet dat hier een bom onder tafel zit. Maar precies, jij en ik weten dat niet.
Ja.
Dat is het verschil. En dat is bij hem.
Maar dat snapt hij. En dat heeft hij ook geleerd vanaf het begin.
Ja.
Frits Lang zie je het ook. En er zit hem in montage.
Ja.
Hij monteerde als Frits Lang monteerde. Dat wil zeggen dat iedere scène zowel een effect laat zien van de vorige scène als een vooruitschouwing op de volgende scène. En dat is hoe spanning ontstaat. Dat is ook hoe tijd werkt in film. Als je gaat monteren.
Ja.
Je bent gevangen in dat moment.
Ja.
En dat
ja,
is heel belangrijk bij Hitchcock. En zo wordt spanning gecreëerd. Dat suspense waar je het over had gecreëerd. Daarom wordt hij ook de master of suspense genoemd.
En wat ik leuk vind, maar dat komt omdat ik scenarist ben natuurlijk, is dat hij hier gebruik maakt van de MacGuffin.
De MacGuffin, wat geweldig.
Ja, dat is een echt. Ik weet eigenlijk niet of hij dat heeft uitgevonden.
Nee, hij heeft het niet uitgevonden. Hij heeft het het komt van een Schotse vriend van hem die ook scenarioschrijver was.
Ja.
Dus het is.
Leg even uit wat het is, want ik vind het zo leuk.
Ja, maar weet je, die Schot, in een gesprek met Hitchcock zei die Schot, de MacGuffin, dat is als je een punt in je verhaal bereikt waarop je gaat praten over een manier om leeuwen te vangen op de Schotse hooglanden.
Ja.
Nou, er zijn natuurlijk geen leeuwen op de Schotse hooglanden, maar het idee van leeuwen op de Schotse hooglanden, dat is wel interessant.
Ja.
De MacGuffin is een mechanisme in de plot die dat nergens op slaat, maar wel het verhaal drijft. En we komen eigenlijk ook nooit achter wat die MacGuffin is.
Nee.
In North by Northwest gaat het om rolletje film, microfilm.
Ja, dat is het. Ik leg het altijd uit als het zijn de papieren van de spion die van Rusland naar Amerika moeten.
Ja.
Die papieren doen er eigenlijk. Je weet niet wat die papieren zijn. Het zijn hele belangrijke papieren. Ja. Maar daar die heb je Hitchcock, nodig om drama te kunnen krijgen.
Precies, Hitchcock heeft het heel goed begrepen met zijn Schotse scenariste vriend. Heeft hij het ontwikkeld.
Ja, ja.
En grappig is dat iedereen het gebruikt nu.
Kan niet zonder.
Heel veel Hollywoodfilms is het er een MacGuffin. Ja. Het beroemdste voorbeeld is een Mission Impossible film. Dus gaat het over een pootje van een konijnenpootje.
Ja, ja, ja.
Slaat nergens op.
Ja.
Tarantino met zijn tas in Pulp Fiction. We komen nooit te weten wat een tas zit, maar alles draait om die tas.
Alles draait om die tas, ja.
En dat is ook iets heel cinematograaf, of heel filmisch.
Ja.
Het idee dat er iets drijft, de plot, dat is niet belangrijk wat het precies is, maar als de plot maar wordt en als de spanning maar wordt gecreëerd.
Ja, je moet het hebben. Het is gek genoeg, bij spannende films moet je een MacGuffin hebben.
Ja, en dat is het idee, als we nou zouden weten wat dat precies is.
Ja,
zou dat het verhaal versterken of het verhaal verklaren. Misschien wel.
Ja, ik weet ook niet of het een truc is.
Maar dan, ja, dat is een truc.
Het is een truc.
Ik denk dat het een truc is.
Het is een dramatische truc.
Vol trucs.
Ja,
vol trucs de hele tijd. Dat is, hij is een. Ja, zijn trucendoos is echt eindeloos.
Je weet hoe hij begint met in een telefooncel, hè, North by Northwest.
Ja.
En dan, hij belt dan Mrs. Thornton, dat is dan zijn moeder.
Ja.
Weet je hoe die film eindigt?
De North by Northwest?
Ja,
absoluut. De scène die een tunnel.
De
trein verdwijnt in een tunnel.
En wat zegt hij dan?
Mrs. Thorne.
Ja. Want dan is hij getrouwd.
Dan is hij getrouwd.
En omdat hij begint met het bellen van zijn moeder en eindigt met dat de film in een tunnel gaat, wat een Freudiaans symbool is, hè, want hij gaat haar neuken.
Eindelijk met zijn moeder.
En eindelijk is hij dan met zijn moeder.
Ja.
En dan is het Oedipus-complex.
Precies.
Waar hij in al zijn films heeft. Er wordt altijd, de moeder wordt heel vaak gedood. Ja, ik vind dat meesterlijk natuurlijk. Ja. Hè.
En daarom is hij zo, om terug te gaan op de eerdere vraag, dat is een immoraliteit.
Ja, dat is een immoraliteit. Ja.
Maar grappig is dat het kon. Hitchcock had een manier om eigenlijk te, want het is een enorm preutse tijd in die.
Ja, ja, ja.
Om een manier om deze dingen in zijn films te krijgen.
Ja, maar men wist niet zoveel van Freud en van seksuele symboliek, denk ik dan. Dat hij dat heel goed gebruik van heeft.
De kijker wel, want deze dingen werkt onbewust.
Ja.
Hè?
Ja, het werkt onbewust.
En daarom kende hij ons zo goed.
En daarom wilde iedereen er naartoe.
Ja, ja.
En waar we dit ook zien, dat is ook moedermoord, zou je kunnen zeggen. Dat is Psycho.
Ja.
Laten we daar over die film. Ik moet heel laat, want we kunnen doorgaan op North by Northwest. Maar Psycho, waarom maakte hij deze film? Nou, laten we eerst even het verhaal kort.
Ja, het verhaal gaat over Marion Crane, gespeeld door Vivien Leigh. Die heeft een illegale relatie met Sam.
Ja.
En die willen weg samen, maar ze weten niet hoe. En Marion steelt vervolgens geld bij haar baas. En vlucht met het geld onderweg naar Sam. Maar tijdens die reis kreeg ze last van haar geweten. En ze eindigt bij de Bates Motel aan de rand van de snelweg, waar ze Norman Bates ontmoet.
Ja.
Tijdens het gesprek met Norman Bates krijgt ze nog meer last van haar geweten. Maar cruciaal is dat Norman Bates, de psychopaat, overtuigt haar ervan dat ze iets fouts heeft gedaan.
Ja.
En in dat gesprek in dat hotel, vlak voor de beroemde douchemoord, door Norman Bates doet zij de juiste ding. Ze doet wat nodig is om weer een goed mens te worden. Ze besluit om het geld terug te brengen. Zelfs ten koste van een relatie met Sam. En vervolgens, wat gebeurt er? Vervolgens, na deze besluit om een goed mens te zijn, Hitchcock slacht haar af op de meest walgelijke en beroemdste wijze ooit gemaakt in een film.
Wel een miljoen keer bestudeerd. Iedere filmmaker die kent precies wat zijn het 32 kuts die hij in die scène gemaakt heeft.
En vervolgens blijkt dus dat Norman Bates ook zijn moeder heeft vermoord en dat hij bezeten is, is door zijn moeder.
Bezeten door zijn moeder vermoord. De dode vrouw die hij nog steeds verzorgd en van wie die houdt.
Ja, en ook haar gemummificeerde lichaam nog steeds in de kelder achteruit. Nee, Psycho is echt de film bij Hitchcock, vind ik, waar alles bij elkaar komt.
Ja.
Maar waar ook, het is ook een cruciale film in de filmgeschiedenis, want in 1960 was het heel braaf allemaal in de film. Het was ook de tijd van televisie. En er werden steeds meer, steeds grotere films gemaakt, grotere schermen om mensen terug naar de bioscoop te lokken. En dat werd ook gedaan in een geruststellende sfeer. Waar films over familie, films over de liefde.
Ja.
Allemaal met goed eind. En 1960 komt Hitchcock met een laag bij de grondse verfilming van een laag bij de grondse pulpromannetje.
Ja.
Gebaseerd op de waar gebeurde seriemoordenaar Ed Gein. Die mensen afslachten. Maar de rol van Psycho in het veranderen van de cultuur van toen. 1960 was sowieso een cultuur waar heel veel veranderen. Was echt cruciaal. Met Psycho liet hij zien dat het mogelijk is om. We hadden het eerder over effectbejacht. Nou, die douchescène is behoorlijk effectbejacht.
Ja.
Het was mogelijk om zonder motiveren, Freud daar gelaten, gewoon te laten zien hoe het is om mensen, om een vrouw af te slachten.
Ja.
En daar eigenlijk geen motivering aan vast te plakken. Ja. Er is een interessante theorie over Psycho. En dat is dat de film eigenlijk alleen maar voor de eerste 40 minuten werkt. Wat erna gebeurt is eigenlijk ongeloofwaardig. En dat klopt eigenlijk niet. Want dat hele verhaal dat Norman bezeten zou zijn door zijn moeder.
Ja.
Dat is eigenlijk niet waar te maken.
Nee,
of je moet een of ander spookverhaal maken. Ja. Maar dat klopt eigenlijk niet.
Nee,
dus die film is eigenlijk een exploitatiefilm.
Ja.
Het is een exploitatiefilm. En de kracht van de film ligt erin, denk ik, dat Hitchcock liet voor het eerst echt zien, zeker met die douchemoord, dat wij ons kunnen verlustigen in een moord.
Ja.
En dat effect, 1960, bereidde eigenlijk de weg voor het nieuwe Hollywood.
Ja.
Het Hollywood waar een film als Jaws kon worden gemaakt.
Fantastisch.
En tussen Jaws en Psycho zijn er ook heel veel overeenkomsten. Jaws gaat ook over een zinloos iets.
Ja.
Een monsterhaai. Dat is echt, dat bestaat niet. Maar het is wel fijn om te zien hoe die monsterhaai mensen verscheuren.
Je ziet wat ik mooi vond, waar het publiek echt van schrok. Dat is echt waar. Dat staat ook in krantenberichten, in boeken heb ik dat. Dat is met uiteraard die douchemoord. Maar dan met de muziek die daarbij gedraaid werd. We gaan even die muziek. Stel u voor een douchemoord. Dat moet u maar even voorstellen. Moord in de douche.
Fijn,
en dan hoor je dan
douche.
Deze muziek bij. geweldig? Ja, vind je het niet geweldig dat je in deze muziek de hele moord kan horen?
Ja,
je hoort het steken. Ja. Je hoort de douche gaan. Je hoort het bekijken van de moordenaar naar degene die gaat vermoorden. En je hoort het bloed druipen langs de wanden.
Ja, maar het heeft iets anders ook. Het heeft iets van de seksdaad.
Ja, zeker.
Het is, met een aanleiding en een hoogtepunt. Dat hoor je ook in de muziek.
Ook.
Dat heeft hij ook zo doelbewust gemaakt.
Dat heeft hij doelbewust gemaakt. Het is klaarkomen en eruit en in slaap vallen.
In het Engels heet het the ravishing of the woman's body.
Ja. Heet het zo?
Ja, the ravishing is dan prachtig Engels voor verkrachten van een vrouw. Precies. Om het plat te zeggen. Ja. Daar gaat deze film over. En deze scène over. En dat is het radicale aan Hitchcock. Het immorele aan Hitchcock. En dat deze film toen werd gemaakt, moeten we echt eeuwig dankbaar zijn. Want daarna was heel veel mogelijk.
Spielberg heeft natuurlijk...
Ja.
Die moet hem ook zo bestudeerd hebben.
Absoluut. Nee, de Psycho wordt steeds duidelijker dat dit echt een cruciaal... De cinema is vanaf dat punt is het anders geworden.
Kantelpunt in de cinema.
En dat komt door deze douchemoord. En dat het ooit is goedgekeurd door de Amerikaanse censor is echt een wonder.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat hij in het begin niet eens zo goed besproken werd.
Hij werd heel slecht besproken. Want mensen zagen natuurlijk dat het een... Omdat het zo radicaal was. Het was exploitatie. Ja. Maar Hitchcock liet ook zien dat exploitatie... Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk bij Psycho, dat het exploitatie is. Hij liet zien dat...
Wat bedoel je daar precies mee?
Dat exploitatie eigenlijk een film een van de belangrijkste elementen is.
Ja.
Een filmmaker die wil exploiteren is bezig de grenzen op te zoeken. Lars von Trier doet dat ook. Constant bezig de grenzen op te zoeken. Want film gaat over wat zien we. En bij wat zien we geldt hoe meer... Wij willen altijd meer zien. Dat hele aspect van voyeurisme bij Hitchcock.
Ja.
Dat is het. Hij
letterlijk ook
hij
gedaan,
weet, hè? Hij weet heel goed dat we... Dat we zoveel mogelijk willen zien.
Ja.
We willen echt alles zien. En waar ligt de grens dan?
Ja.
Hoeveel laat je dan zien? Ja. Bij de douchemoord heeft Hitchcock bijvoorbeeld met opzet bloot daarin gelaten. Want hij wist dat de sensor zou denken... Hey, daar zien we de blote billen van Marion Crane. Dat kan niet. En dat werd toen afgezwakt.
Ja.
Maar de rest van de...
Laten ze staan.
En dat wilde hij ook. Hè. Zo manipuleerde hij ook. Maar dat wil ik zeggen, dat is zijn grootheid. Dat hij ook... Hij wist dat wij alles willen zien.
Ja.
Want hij was de beste kijker van iedereen. Hè?
Ja, ja.
En hij wilde ook alles zien.
Ja.
Heel veel van zijn films zie je hoe de camera zoekt naar de benen van een vrouw. Weet je wel, er wordt gewoon ongegeneerd gekeken. Vanaf het begin van zijn eerste films. Een van zijn eerste films zit een man met een opera te kijken naar met zijn opera verrekijker. En dan zie je hoe hij kijkt naar de benen van de danseressen. Het is zo ongelooflijk.
Het is gefrustreerde geiligheid natuurlijk.
Vulgair.
Ja.
En ik herinner mij een Suspicion. Begint de film ook met Cary Grant, die Joan Fontaine in een trein ontmoet. En wat doet Cary Grant en wat doet Hitchcock? Point of view shot, hè? Point of view. De camera gaat secondenlang over de benen van Joan Fontaine.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk dat hij dat doet. Maar, en Hitchcock weet dat wij... Dat wij dat willen. Wie zou de benen van...
Ja, hij maakt ons bewust van het feit dat wij misschien dit ook doen. En dan krijg je de maximale identificatie.
Hoe ver ga je? En ik vind dat Hitchcock een filmmaker is die ver gaat. Misschien geëvenaard door Lars von Trier.
Ja.
En het is niet alleen ver gaan voor het zeik of ver gaan. Het is ver gaan om iets te onderzoeken.
Ja.
En wat ik altijd een zo belangrijk thema bij Hitchcock heb gevonden... was het idee van eenzaamheid.
Ja.
Isolatie. Ja. Heel veel van zijn personages, die Marion Crane in Psycho.
Ja.
Dat is een eenzame vrouw. En dat, die relatie met Sam in Psycho slaat eigenlijk nergens op.
Nee.
Dus alleen gebaseerd op het fysieke. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zij in die scène met Norman Bates voor de douchemoord smoorverliefd wordt op Norman Bates. Omdat hij praat met haar op een zachte manier. Ja. Daar is echt een menselijk
eigenlijk,
contact
eindelijk
mogelijk.
Heeft zij het gevoel dat iemand er is die haar begrijpt ook. Ja. Hè? Dat is het. Je wou iets voorlezen, want je slaat een boek op.
Nou, wij praten,
wat is dat voor boek?
Wij praten heel vaak een serieuze term over Hitchcock, maar we moeten niet zo humor vergeten.
Nee.
Psycho zit vol humor. Ja. Het beroemde, in dat gesprek waar het net over hadden, Marion Crane en Norman Bates, zegt hij tegen haar. En dat is eigenlijk... We all go a little mad sometimes.
Ja, ja.
Het is echt zo leuk omdat, als hij dat zegt. Nou, dit is het is een prachtig boek over The Moment of Psycho. Ik heb heel veel geciteerd nu al uit dit boek. Maar in 1974 kreeg Hitchcock een toekenning. En toen zei hij het volgende. As you have seen, murder seems to be the prominent theme. Psycho, maar ook zijn andere films. As I do not approve of the current wave of violence that we see on our screens, I have always felt that murder should be treated delicately. En dan zegt hij, after all, I'm sure you will agree that murder can be so much more charming and enjoyable, even for the victim, if the surroundings are pleasant and the people involved are ladies and gentlemen like yourselves. Ja. Hij ondermijnt gewoon alles wat
moord
te maken heeft met moraal en wat hij goed vindt en wat het goede leven is. En hij nam dat hele dun laagje beschaving die we allemaal denken over ons te hebben, gewoon weg.
Ja.
En hij laat ons zien wat we eigenlijk zijn. En dat zijn mensen die wat de Sloveense filosoof Čiček heeft genoemd. De driften van de mens, gesymboliseerd door de rol van de kelder in het huis van Psycho, waar de moeder zit.
Ja.
En de kelder zien we ook de climax van het verhaal. En daar speelt zich alles af, de oerdriften van de mens.
Ja.
En Hitchcock zag dat en hij haalt het met Psycho, haalt hij dat weg.
Ja.
En laat ons zien zoals we zijn.
Ja.
En dat vind ik zo belangrijk bij dat exploitatie. Het is niet eromheen draaien. Het is laten zien wat het is. En laten zien dat we allemaal zo zijn.
Ja.
We all go a little mad sometimes.
Ja. Ja.
We zijn allemaal gevangen in ons eigen vallen. Zoals Norman Bates dat zegt tegen Marion Crane. En dat is het geweldige, dat hij ons zo goed heeft begrepen.
Ja, het is bij hem is kijken in de dubbele betekenis van het woord. Of althans na dubbele betekenis. Het is kijken naar buiten. Dus echt het letterlijke kijken. Maar ook het kijken in de ziel. Om te gebruiken. Want dat is wat hij voortdurend probeert te harmonie daartussen te vinden, naar het kijken naar binnen en het kijken naar buiten.
Ja.
Misschien wel het mooist gesymboliseerd in Rear Window.
Ja.
Waarin een buurman, om het maar zo te zeggen, ziet hoe een andere buurman een vrouw vermoordt. Ja.
En die machteloosheid van James Stewart.
Hij heeft zijn been gebroken en hij kan dus niet bewegen.
Ja. Ja, dat is nog zo'n voorbeeld van wat ik altijd zo, wat ik al eerder zei, die eenzaamheid. Hè?
Ja.
Die eenzaamheid van, en dat is ook Hitchcock. Iemand die zo goed kan kijken en ons zo goed laat kijken, ons zo goed leert hoe wij moeten kijken.
Ja,
en dan de waarheid zien. En dan wat doe je met die waarheid? Het is zoiets eenzaams. Ja. Hij laat ons ook zien als eenzame mensen. Hè?
Maar jij citeerde in dat citaat, hè, wat heel humoristisch is. Hij heeft hele, ik vind bijvoorbeeld een film als To Catch a Thief eigenlijk mislukt door de humor. Een juwelendief wordt er te leuk. Maar bij Psycho, sorry, heeft hij ook gezegd eigenlijk dat het een comedy is.
Ja, dat is,
waarom heeft hij dat gedaan?
Hitchcock was ook een showman. Hè? Hij was iemand die publiciteit heel goed kon spelen. Die hilarische trailers van hem. Ik denk dat hij heel goed begreep hoe belangrijk humor is.
Ja.
Dat humor niet alleen iets is omdat er humor is. Maar het is ook een manier om verlichting te vinden bij deze zware thema's. Een soort balans te vinden. Kijk, hij was niet serieus toen hij zei dat Psycho ook
comedy
was.
Nee, nee.
Maar er is ook iets anders die speelt bij Psycho. En dat is het idee dat die film, en misschien heeft Hitchcock dat wel ook goed begrepen, dat die film eigenlijk als film eigenlijk mislukt is.
Ja.
Wat ik al eerder zei. Dat tweede helft van de film, dat toont David Thompson ook in het boek The Moment of Psycho feilloos aan. De tweede helft van de film klopt gewoon.
Nee, hij klopt niet. En ik denk scenaristisch klopt het ook niet.
Ik denk dat Hitchcock dat heel goed begreep. En daarom zei hij dat het een comedy was. Want die scène waarin zogenaamd psychologisch wordt uitgelegd hoe het nou komt dat Norman bezeten was, dat is ook ongeloofwaardig. Dat is eigenlijk lachwekkend. En Hitchcock was een filmmaker die geïnteresseerd was in dat moment.
Precies.
En misschien was hij de volgende, na die douchescène, had hij geen belangstelling meer eigenlijk in deze film.
Ja, ja, ik dacht dat hij ook...
En zo bereidde hij ook de weg voort voor het soort films dat we vandaag de dag zien.
Ja, ja, ja.
Het is niet effectbejacht, want daar gaat het niet om. Het gaat om suspense, het gaat om spanning, het gaat om het ervaren daarvan.
Ja.
En dat heeft hij goed gedaan, of goed begrepen in Psycho. En heel goed gezien dat dit is hoe film eigenlijk gaat werken. Het is niet psychologisch afgerond, hoe je dat kan doen als je dat wil.
Ja.
Maar waar het om gaat, is het impact.
Ja.
En het je kijker meenemen en de impact van dat beeld.
Ja.
En daarom noemde hij het een comedy.
Precies.
Want het is hilarisch. Als je dat
als je het vertelt, is het hilarisch. Kan het hilarisch zijn, ja.
Maar vergeet niet dat moment, hè, dat je Psycho zag. Dat, toen was het niet hilarisch. Tijdens Psycho zitten we niet te lachen.
Nee.
Het is een bloedenge film.
Ja, klopt.
Zeker als je dat in de bioscoop ziet. Die scène waarin wij Norman voor het eerst zien als moeder. Het is zo eng. Ook al klopt het niet, hè, wat we eerder zeiden. Het klopt gewoon niet.
Nee.
Maar het impact van dat beeld, daar zit het hem in.
Ja.
Als de pruik afgaat en we zien dat het dezelfde pruik is, dezelfde stijl, gemodelleerd haar, als al zijn coole blondine met dat krulletje in.
Ja, precies.
We zien Kim Novak terug.
Ja.
En moeder bijvoorbeeld. Nou, dat idee alleen al.
Ja.
Hoewel het scenario technisch in klopt, is zo angstaanjagend.
Ja.
De angst voor de vrouw daar is zo alles overrompelend.
Ja.
Het impact, daar gaat het om. En dat impact, daar gaat het om ook voor Hitchcock als filmmaker. Dat is wat hij wilde creëren. Hij wilde impact. Dat maakt hem zo opwindend.
Impact, ja, ik vind, ja, uiteraard, het is een... Je zag ook als hij aan het monteren was, dat hij genoot van dat soort scènes.
Ja.
Die douchescène, dat,
ja,
dat is qua montage zo fantastisch, dat niemand... Het is ook iconisch geworden in die zin dat je hoeft alleen maar een douchekop van onderen te filmen, bij wijze van spreken. Ja. En iedereen weet al meteen, oh jee, er gaat wat gebeuren, daar kan je mee spelen. Regisseurs hebben dat al tientallen keren gedaan.
Ja, maar nooit zo. Dat motief van dat kringloopmotief, ook terugkerend weer in de douchescène. Het putje.
Het putje, zeker.
Ik heb trouwens, misschien weet je het antwoord, een quizvraag voor jou, want ik wist het ook niet. Welke film is de eerste waar een wc wordt doorgetrokken? Uit de filmgeschiedenis. Wij hebben het over Psycho. Dus
tuurlijk, het zal wel Psycho zijn.
Maar ik wist dat niet.
Nee, ik wist het ook
de
niet.
De eerste keer wanneer wij op beeld zien hoe een douche wordt doorgetrokken, is een Psycho.
Ja. Ja,
dat is ook het idee. Het stukje papier waarop het geldbedrag staat.
Ja, precies. Dat
gaat dan in de. En dat is de eerste keer. En dat was eigenlijk. De sensoren waren ook geobsedeerd door dat beeld. Want dat is iets vies.
Ja, ja, dat, terwijl je ziet niks. Een stukje papier door een wc.
Het idee van het wc wordt doorgetrokken. Is te erg voor onze tere sensibiliteiten. Nou, het staat ook weer terug op wat Čiček zei over Psycho.
Maar het gaat om hem, dat kolken.
Ja.
Dat kolken van het. Zou hij dat nou wel bewust hebben gedaan of was het intuïtief bij hem?
Nee, die douchescènes, de Hitchcock's films zijn allemaal heel erg bewust. Maar hij werkt ook, al zijn films van begin tot eind uit, alles wordt gestoryboard.
Ja.
Dus als de film, als het draaien begint, was de film eigenlijk klaar.
Ja.
Want hij wist precies, zo precies werkte hij. En ook die scène van de doorgetrokken wc is bedacht vooraf.
Ja, dat is. Heeft hij nog meer trucs gebruikt daarin?
In de douchescène?
Ja, nou, eigenlijk in Psycho. Helemaal.
Het idee heeft. Het gebruik van geluid is heel erg.
We daarnet gehoord hebben.
Heel erg innovatief. En vooral bij Hitchcock is camerahoek heel erg belangrijk.
Ja.
Wanneer de detectives naar het motel gaan om te kijken wat er met Marion Crane is gebeurd, is er een scène waar Anthony Perkins, Norman Bates, van beneden wordt gefilmd. En je ziet zijn kaak vult het hele scherm.
Ja, precies.
Van onderaf.
Van onderaf.
En het is bijna alsof een roofdier wordt gefilmd. Ja. Hij is ook bezig iets te kauwen.
Ja.
En dat idee van een roofdier die vrouwen, of deze vrouw dan, heeft verscheurd, wordt dan neergezet.
Ja, ja.
Dat vond ik altijd zo belangrijk. En ook belichting van onderaf, waar de schaduw, de jukbeenderen van Anthony Perkins werden geaccentueerd.
Ja, ja,
dat is bloedeng.
Je ziet het ook, waar we het helemaal in het begin over hebben gehad, het lot.
Ja.
Want ze komen per ongeluk in dat motel terecht.
En het is niet controleerbaar.
Nee, het is niet controleerbaar.
Ze kan er niks aan doen vanaf het eerste moment. In de slaapkamer, als we zien wat gebeurt nadat ze seks had met haar vriendje, beslissing nemen om het geld te stelen, is haar lot bezegeld.
Ja, haar lot is bezegeld, ja.
Dus daar valt niet aan te ontkomen. Ook al, dat is zo wrang, dat de moordenaar haar op het juiste pad zet.
Ja.
Dat is zo wrang. En dat is misschien nog het meest chockerend aan Hitchcock. Want ja, we willen dat deze vrouw bij haar vriendje komt. We willen dat ze lang een gelukkig leven. Ja. Maar Hitchcock laat dat niet toe, want hij ziet het lot is alles overheersend. Net als het alles overheersend was in Vertigo.
Ja. En dat is het immorele van hem.
Dat is het immorele. En dat is ook hoe hij ons zo goed begrijpt. Hij weet dat wij hoop willen. Hij weet dat. En dat is zo sadistisch eigenlijk, vind je niet? Dat Hitchcock weet dat de mens alleen maar voor hoop gaat in het leven. En dan laat hij ons zien dat een fabeltje is.
Zou hij dat gevoeld hebben als hij als kleine jongen... Ja, ik probeer het rond te maken, we hebben geen tijd meer. Maar als hij daar als kleine jongen in die kelder zit... als hij gepest wordt door zijn vader...
Ongetwijfeld.
Als hij in de cel zit.
Ongetwijfeld.
Ik
denk dat hij als kind al dat heeft, dat al door had. Ja. Want je ziet het in zijn vroegste films.
Er moet hoop zijn, maar eigenlijk is er geen hoop.
Er is geen hoop. Het is in de machteloosheid van iemand die het leven naar zijn zin wil zetten. Is onmogelijk. En dat is ook een metafoor voor de filmmaker. Hoe de filmmaker ook zijn best doet om dat te hanteren, te modelleren. Het kan niet.
Ik heb nog 10 seconden. Ik ga je heel erg bedanken, Gabi. Ga naar AI, dames en heren. Ga naar www.oberlife.nl. Daar linken we u door naar AI-film. Ga naar die tentoonstelling. Ik wens u nog een hele prettige avond. En Gabi, zeer bedankt voor deze heerlijk radio-uurtje. Voor mij zeker.
Ik vond het heerlijk.